u wel, meneer de voorzitter. Ja, dit zijn onderwerpen. En ook het volgende stuk. En dat zijn visiedocumenten. En ik snap het best allemaal. Maar hier gaat ook niemand in deze zaal niet en daarbuiten niet ook de oplossing vinden en tot het nul geweldsincidenten worden. Dat is een utopie. Dat je het streven mag hebben is goed. Maar de realiteit is weer barstiger. De praktijk is weer barstiger. Kijk, wat we met dit stuk proberen te bereiken is betere samenwerking in de keten. Want daar begint het. Ik kan die dossiers hier voorleggen tot aan de rechterlijke macht. Wat zorgorganisaties, jeugdzorg terugfluit en het kind weer terug naar huis plaatst in plaats van. Dat is de omgedraaide wereld, hè. Want de politiek, en wij zitten hier en we zijn er onderdeel van. Maar u heeft het allemaal op tv gezien met het toeslagenaffaire dat kinderen uit huis zijn geplaatst. Destijds heel vaak onterecht. En het ging om de financiële onderliggende situatie waardoor dan uiteindelijk kinderen de dupe worden. We zien nu een andere beweging van de rechter, dat die daar waar wordt gevraagd voor de huisplaatsing, het dossier vanuit de professor zo duidelijk is wat, en de rechterbureau jeugdzorg in alle professoren terugfluiten en het kind naar huis brengt. Ja, ik kan het u niet meer uitleggen. Alleen dat in die keten elke week, elke dag meldingen binnenkomen van signalen van in de buurt, van het kind, et cetera, et cetera. Daar zitten organisaties op. Ja, het is diep triest dat ze er moeten zijn, maar ook dat is de waarheid. Waar je in ieder geval die ketensnelheid, die handelingssnelheid op een melding, maar dan de problematiek en bevoegdheid wat ze hebben, want als je iemand niet op heterdaad betrapt wordt, dan komt de politie binnen en zegt, die kan niet doen. De jeugdzorgmedewerker kan er ook niks doen, kan alleen aangeven, mij lijkt dit het beste voor een kind, ouders werken niet mee en zeggen, dat gaan we niet doen, dus het kind loopt nog rond. Ja, het is inmiddels zo complex geworden. En in elk geval wat we proberen is zeker niet wat het visiedocument, hè, want mevrouw de Beste vraagt van het uitvoeringsdocument. Dit project is geen uitvoering, hier komt nog een uitvoeringsdocument onder, dit is een visiedocument. Dus vandaar krijgt u ook de maatstaven van wat gaan we monitoren, op welke manier gaan we monitoren, zodat die evaluatie in orde komt. Maar we gaan proberen die keten te versterken en dat iedereen, het begint al allemaal een netwerk, dat de mensen elkaar kennen en weten wie ik moet hebben en sneller kunnen vinden. En het klinkt bijna na 10 jaar transitie en transformatie, klinkt het bijna als ongelooflijk. Waar hebben we het nu nog over? Dat had er al lang gebeurd moeten zijn. Nee, ze niet in de jeugdzorgketen, niet in de WMO-keten, ook niet in de veilig thuisketen. Dat het een vanzelfsprekendheid is dat als je een signaal binnenkrijgt, dat binnen die 24 uur in elk geval daar alle handelingen zijn verricht om te voorkomen dat het escaleert. Nou, dat probeer je dus nu vanuit een regiodivisie, probeer je die keten te versterken. De kennis bij de individuele partners binnen die keten te versterken. Dat ze elkaar kunnen vinden. Maar ook een beroep te doen op de omgeving voor een stukje bewustwording. Als je langs je voordeur bij je buurvrouw loopt, om een signaal zonder daar als professional een mening over te moeten vormen, want je bent geen professional, maar een signaal te kunnen oppakken en in ieder geval ergens die vraag kunnen neerleggen van ja, ik weet niet of ik het goed zie, maar is daar misschien iets aan de hand en kunt u daar eens gaan kijken. Snap je? Dat zijn allemaal processen. Het gebeurt bij Sieren ook. Er is vrij veel op tv die reclame geweest bij de oudere vrouw wat binnen zit. Mantelzorg wordt mishandeld door de mantelzorg, dat reclamespotje. Dus ook de overheid is er wel sterk mee bezig om die signaal, die preventieve kant aan te pakken of in ieder geval bewustwording te creëren. Maar nogmaals, u stelt echt een hoop vragen. Ik kan hier geen garantie geven voor nul incidenten. Ik kan geen garantie geven dat nog eens ooit, een vrouw wordt vermoord door haar ex-partner of in het huwelijk zelfs. Ja jongens, dit zijn situaties, als we dat op het nieuws horen, word je er koud van. Maar we proberen in ieder geval de keten te verbeteren, de samenwerking te verbeteren, plek te zoeken. U vraagt mevrouw van Vlodrop naar wachtlijsten. Ik wou dus vanmorgen wat opgelost. We hebben afspraken met de keten, ook in crisissituatie, binnen 24 uur ergens een plek wordt gevonden voor het kind. Nou, ik laat u het hier in Zuid-Limburg doen. Als je nu een GGZ-plek voor het kind vindt, sneller dan wij dat doen, mag u, dat weet ik niet hoe u het doet, maar wij hebben gewoon kinderen thuis zitten wat niet bij een GGZ-stelling terecht kunnen. Het is diep en diep triest. Ik merk bij de grotere kindpsychiatrie-instellingen, dat de medewerkers teruggaan naar de volwassen GGZ, omdat daar minder druk op het werk ligt, in plaats van waar ze ooit voor hebben gekozen voor het kind te zijn, stappen ze naar de volwassen GGZ of GGZ, omdat daar de druk minder is. Dus het probleem van ik heb geen medewerkers, geen professors, wordt alleen maar groter. Lossen we het probleem allemaal niet op? Doen we er wat aan? Jazeker, ook dadelijk het volgende stuk. We proberen ook daar bij die zorgaanbieders die keten te versterken, kortere lijnen. Onze eigen toegangsteams werken nu al veel directer met partners in de omgeving, weten veel sneller de mensen te vinden, de zorgaanbieders te vinden, maar ook het voorliggende veld te vinden. Want dat is natuurlijk waar we ook enorm op inzetten. Heel veel in de jeugdzorg, en dat ziet u dadelijk in het volgende document. Daar zijn wellicht ook vanuit signalen praktijkondersteuner, nou, er zit er één aan tafel hier, waar je in het voorliggende veld wellicht veel betere rol kan spelen dan een geïnteresseerde zorgaanbieder. Nou ja, dat is zo complex geworden. En dan moet je toch maar kunnen filteren en draadjes ervan maken dat het overzichtelijk is en dat de medewerker de zorgaanbieder weet te vinden om uiteindelijk dat wat we allemaal dienen, zo goed mogelijk het kind in vrijheid, gezondheid en veiligheid te kunnen laten opgroeien. Maar ik zelf als wethouder heb na 12 jaar ook wel het gevoel dat het steeds erger wordt en zo'n plaats is steeds beter. Dan komt er een vraag van ja, wat zijn we dan hier allemaal aan doen? Elk kind wat we ook door deze inspanning en deze samenwerking kunnen helpen, is een kind wat we hebben geholpen. En zo moet je het in het grote geheel ook zien. We zitten echt te investeren in de regio ook om elkaar beter te vinden. Maar daar waar mensen werken worden, en dat gaan we niet wegnemen, dienen andere belangen. Want die zorgaanbieder kan wel zeggen, ik wil met je samenwerken. Maar er zit nog steeds een directeur en een management. Die hebben soms toch wel andere belangen dan het over door het samen te doen met een ander en dan nog maar één directeur nodig te hebben. Dus hoe complex het ook is, dat het zijn de mensen onder elkaar, hè? Dus dat maakt het er niet gemakkelijker op. In mijn hele pleidooi hier, dat dit stuk een goede stap is. Laat ik dat even vooropstellen, want daarom ligt het stuk hier. Een goede stap is vanuit de veiligheidsregio opgemaakt om die samenwerking beter te krijgen, die kortere lijnen. En ja, ik kan er niet meer over zeggen, want we kunnen er elkaar gevoelens uitwisselen, kunnen we met elkaar een uur doen. Maar we gaan het niet oplossen, we proberen het wel steeds beter te gaan doen. Dus mis ik inhoudelijk iets na mijn pleidooi wat van links naar rechts gaat. Ervaring, oh ja, toch even voor mevrouw, voor Aniek, mevrouw Reuling. Bewustwording veilig, de ervaring is slecht. Ja, absoluut hebben wij een cliëntenraad, is wettelijk voorgeschreven. En deze is ook een klachtencommissie, dus wat dat betreft kunnen ze altijd ergens terecht. Ja, hoe krijg je dat vertrouwen terug? Kijk, ik heb inmiddels in al die jaren wel geleerd. Het verhaal wat u hoort van ik heb weinig vertrouwen in de politiek of weinig vertrouwen in een zorgaanbieder. Als een zorgaanbieder vanuit zijn professie vindt dat je corrigerend moet zijn, dat vindt de ontvanger niet leuk. Dus de ontvanger zegt dan van ja, dat is niet zo'n goede zorgaanbieder. Terwijl het nu net gaat om de professie. Dus het verhaal heeft altijd twee kanten, hè. Ja, nou ja, ik heb dat enorm meegemaakt bij verschillende dossiers. Dat ligt daar puur inhoudelijk, is niet aan ons overigens ook. Dat het vertrouwen er niet is, snap ik. Omdat je veel te lang moet wachten en dan is juist door de verkeerde indicatie in de voorkant te stellen, of de verkeerde triage, komt het kind op de verkeerde plek terecht. Laten ze hem toch, uit financiële overwegingen, heel vaak heb ik dat gevoel, laten ze het kind toch eerst de termijn van de indicatie zitten en daarna gaan zeggen, ik kan het niet oplossen, ik ga het kind naar plek 2. Nou, dat zijn nu wel allemaal signalen wat wij ook heel steeds beter kunnen monitoren door onze data-analyse en zorgnet. Om te zien hoe is die stapeling en hoe lang zit een kind nu. Hè, want we hadden ooit één gezin, één plan, is nog steeds formeel. En binnen die termijn moet die zorgaanbieder kunnen laten zien zijn prestatieindicatoren of dat kind geholpen is. En niet wachten tot op het laatste moment en dan nog een keer opschalen of zeggen, ja, ik kan het kind niet behandelen. Ja, dan moeten we, die lijnen moeten wel ook veel strakker. En ook dat heeft met vertrouwen en samenwerking tussen onze jeugdteams en de zorgaanbieder te maken. En daar investeren we ook enorm veel op. Dus ja, dat is toch wel een heel lang pleidooi. Wat kan ik in die wachtlijst doen, mevrouw Van Zolo? Niks, maar de regio zit er bal bovenop. We overleggen om de 2 weken met de zorgaanbieders waar de wachtlijsten zijn. Ook die trekken er hard aan. Maar nogmaals, we hebben sommige zorgaanbieders die zeggen nu over 6 weken ben je de eerste. Hoe triest het ook is. Voorzitter, ik wil het hier even in mijn pleidooi, ook in het volgende stukje emotie, wil ik het even bijhouden.
Dank u voor uw uitvoering.